Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees welgekomen op onze Rots in de Branding. En zoals vorige week zit hier naast mij op de rots Kevin. Kevin, hartelijk welkom.
Dank u wel, beste Jos.
U kan in dit uurtje een tweede uitzending beluisteren. Trouwens ook donderdag 29 mei. In het teken van onze Mariathon, welke loopt van 14 mei tot en met 30 mei. Een Mariathon ten voordele van Radio Maria Filippijnen.
Inderdaad, want beste luisteraars, deze radio bestaat maar liefst 23 jaar en ze kan eigenlijk haar basiskosten zelf betalen, maar dat betekent ook dat de apparatuur 23 jaar oud is en dringend aan vernieuwing toe. Ze hebben ook nood aan een uitbreiding van de FM-frequenties. We mogen niet vergeten, 80% van de 100 miljoen inwoners noemt zichzelf katholiek. Maar dit geloof moet gevoed en ondersteund worden. Tevens is het de bedoeling om in de toekomst te kunnen uitzenden vanuit de hoofdstad Manila. Vandaag bevindt de studio zich op het grote noordelijke eiland Luzon in de stad Tarlac, een 140 kilometer ten noorden van Manila.
Maar deze marathon is er op de eerste plaats voor die extra grote onkosten voor de vernieuwing van hun apparatuur. En dit willen wij met onze en jullie radio steunen, beste vrienden. Vergeet niet, we vormen met alle radio's één grote wereldfamilie van Radio Maria. En ook wij werden bij de start van onze radio, nu bijna 14 jaar geleden, door deze grote familie gesteund.
En u heeft het ook gemerkt, de Mariathon dit jaar loopt een beetje anders dan wat we gewoon zijn van de vorige jaren. Via verschillende uitzendingen, door jingles in de loop van de dag, willen we er u aan herinneren dat Radio Maria Filippijnen echt hulp nodig heeft. En zo hoorden jullie in de voorbije dagen regelmatig interviews vanuit de Filippijnen, zoals met de programmadirecteur. En zelfs een bijzondere boodschap aan jullie, dierbare en vrienden van Radio Maria, vanuit de plaatselijke bisschop, Monsignor Roberto Malari.
U kan meer horen, bijvoorbeeld ook tijdens het ochtendprogramma Elke Dag Telt, welke ook herhaald wordt om 16 uur. En reeds enkele malen kon u de Rozenkrans meebidden live met deze radio aan de andere kant van de wereldbol, enzovoort, enzovoort. Dus, beste vrienden, deze keer loop dus niet naar de telefoon, maar ik zal zeggen naar jullie laptop of smartphone of stortingsbulletin om het te laten bezorgen aan de bank met een mooie, gulle bijdrage.
En we zullen u straks ook nog zeker, Jos, even het rekeningnummer doorgeven dat men weet waar men terecht kan om Radio Maria Filippijnen te helpen.
Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filippijnen, uiteraard in vogelvlucht. En we waren begonnen met de christelijke geschiedenis. Ik stel voor dat we toch het eventjes kort samenvatten. We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filippijnen met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis opdroeg. De eerste gedoopten bevonden zich dan ook op het eiland Cebu. Maar Ferdinand werd gedood tijdens een veldslag tussen twee concurrerende hoofdmannen. En volgens bepaalde bronnen, enkele dagen later ook, de priester en vele Spaanse soldaten.
En het gevolg was dat het 44 jaar zou duren voor de echte kersteling zou aanvatten. Er zijn wel enkele eerdere pogingen geweest, maar de echte start was met een expeditie in het jaar 1565. En dat onder leiding van ontdekkingsreiziger Miguel López de Legazpi. Deze keer vijf paters Augustijnen meereisden. De paters Andres de Urdaneta, Andres de Aguirre, Martín de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa. En zo ontstond er dus een eerste missiepost met de naam San Miguel op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden waaruit de Filipijnen bestaat.
En we overliepen het leven van pater Andres de Urdaneta, een gewezen soldaat en ontdekkingsreiziger, maar die op 45-jarige leeftijd intrad in de orde van de Augustijnen. Dus hij bezat enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe religiositeit. En zijn medebroeders beschreven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof. Hij bleef kort in de Filipijnen en keerde terug naar Mexico samen met pater Andres de Aquire. Maar met zijn zeer praktische ingesteldheid legde hij toch de basis van de missieposten en dit samen met pater Diego de Herrera.
En bijzonder is toch dat tijdens zijn verblijf in Cebu de oprichting van een eerste kerkje plaatsvond ter ere van het kindje Jezus of de Santo Niño. In die 44 jaar was er dus toch een kleine christelijke gemeenschap, maar zonder enige kerkelijke structuur blijven bestaan. Als ook een beeldje van het kindje Jezus, welke Magellaan ooit had geschonken aan een van de hoofdmannen. En daar gaan we later nog op terugkomen.
Beste vrienden luisteraars, dit was een samenvatting van vorige week. Beste Kevin, ik denk dat het hoog tijd is dat we onze luisteraars moeten aansporen om deze marathon extra te steunen.
Inderdaad, en dus krijgt u een goede 4 minuten van ons om naar de laptop te gaan, de smartphone of het stortingsbulletin ter hand te nemen en een gulle gift over te maken op onze rekening. U hoort in de jingle ons bankrekeningnummer en daarna nog een mooie hymne tot de Santo Niño of het kindje Jezus.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, die tijdens onze marathon. Een marathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie, hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
A story was told of long ago, our gift of faith in Santo Niño. 'Twas given to a queen, a tribute to was the beginning of Christianity.
How blessed
En dit was een Filipijnse hymne tot de Santo Niño, het kindje Jezus, die daar in Filipijnen zeer wordt vereerd. Beste vrienden luisteraars, we gaan verder op zoek naar die eerste vijf paters Augustijnen, die dus in 1565 aanmeerden in de Filipijnen. En we maakten reeds een bezoek bij pater Andres de Urdaneta, maar die heel snel terug vertrok naar Mexico met confrater Andres de Aguirre. Maar het was voldoende om met zijn praktische ervaring en diepe geloof een stevige basis te leggen aan het oprichten van de eerste missieposten. En over de drie paters die overbleven, Martin de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa, die een tijdje alleen dus waren en in Cebu verbleven, kunnen we lezen uit de verslagen van de Augustijnen.
Onze religieuzen hebben al hun inspanningen en zorg besteed aan het feit dat de inboorlingen hun kinderen naar de kerk zouden brengen. Het is in die tere spruiten dat zij de grootste resultaten van hun onderwijs verwachten. Hen van kinds af aan opvoeden in goede gewoonten en de mysteries van ons heilig geloof leren kennen.
En dan zeer belangrijk is een verandering in de wijze van evangeliseren. Uit die verslagen kan men halen hoe in tegenstelling met de massale dopen van priester Pedro de Valderrama tijdens de expeditie van Magellaan, de Augustijnen het dopen van de inboorlingen uitstelden, totdat ze er zeker van waren dat de inboorlingen het geloof goed hadden begrepen. Ten tijde van de eerste expeditie van Magellaan is geweten dat de dopen er nogal heftig onder druk gebeurden.
En zo vernemen we ook hoe bijvoorbeeld zowel pater Pedro Gamboa na een jaar en pater Diego Herrera na 4 jaar even terugreisden naar Mexico om daar verslag uit te brengen aan de overheid en aan hun orde en vooral om nieuwe confraters en medewerkers te vragen. Zo verbleef pater Martin de Rada zelfs een tijdje alleen, maar al snel kwamen er nieuwe confraters bij.
Uiteindelijk na 10 jaar bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder Manila als centrum en onder een generale prior. De Franciscanen, de Jezuïten en de Dominicanen volgden snel. Maar laat ons nu een bezoekje brengen aan pater Martin de Rada, die dus ook zelfs een tijdje alleen vertoefde in de missieposten. Hij was dus één van de 5 paters die meereisden met deze tweede grote expeditie 44 jaar na Magellaan.
En zo komen we eigenlijk bij een toch wel heel belangrijk thema. De soms moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden. Een zeer zwaar probleem in zoveel gekoloniseerde gebieden in de wereld. Problemen van vreedheden en onrechtvaardigheden. Waar mensen zijn, is er drang naar macht en rijkdom. En dat was ook zo op de Filipijnen. Maar de Augustijnen die lieten zich niet doen en samen met andere missionarissen traden ze nogal snel op tegen deze misbruiken.
Maar beste Kevin, ik stel voor dat we toch eerst terug gaan luisteren naar een streepje muziek om onze luisteraars de kans te geven een mooie gift over te schrijven op onze rekening voor Radio Maria Filipijnen. En het banknummer, ja, luid?
BE 49 7333 7333 7771.
En we gaan luisteren naar een Filipijns Kyrie.
Apo, kasihan kami. Apo, kasihan kami. Di amin nagkurangan mi pagawanin na
Cristo, kasihan na kami, iti amin na nagpasulan ni pakawanin na kong kami. Apo, kasihan na kami, Cristo, kasihan na kami. Di amin nagkurangan ni pagkamunin na ang kami. Di amin nagkasulan ni pagkamunin na ang kami.
En beste luisteraars, we overlopen dus enkele paters Augustijnen die aan de basis liggen van de kerstening van de Filipijnen in de eerste decennia. Dus vanaf de tweede expeditie onder Miguel López de Legazpi. Uiteraard viel deze evangelisatie, zoals bij alle ontdekkingstochten in de wereld in die eeuwen, altijd samen met veroveringen, onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking. Maar gelukkig vinden we ook talrijke getuigenissen, zoals van missionarissen die het zeer goed meenden en durfden in te gaan tegen deze wreedheden die gebeurden door de lokale koloniale overheden. En vele missionarissen kochten het omwille van deze situatie ook met de dood. Waar mensen zijn, is er lust naar macht en rijkdom.
Laten we even op bezoek gaan bij Pater Martin de Rada. Hij werd geboren in het Spaanse Pamplona in 1533. Hij studeerde aan de Universiteit van Salamanca, na eerst gestart te zijn aan de Universiteit van Parijs. Hij diende er weg te gaan omwille van vijandigheden tussen beide landen. Hij trad toe tot de Augustijnen en legde er in 1554 zijn religieuze geloften af. 6 jaar later vinden we hem terug in Nieuw-Spanje, wat we vandaag de dag Mexico noemen. Hij was er gekend, zoals vermeld staat, als een man met ongewoon talent, een goede theoloog en een eminentie in de wiskunde. En verder bezat hij bestuurlijke vaardigheden en de gave voor het aanleren van talen.
En zo weten we dat hij met deze tweede expeditie, dus 44 jaar na Magellaan, in 1565 toekwam in de Filipijnen op het eiland Cebu. Hij verbleef er 7 jaar, wat hem een plaats in de geschiedenis opleverde als de apostel van het christelijke geloof in Cebu. Maar hij deed nog veel meer, zo maakte hij zelfs 10 jaar later een reis naar China, leerde hij het Chinees en schreef daarna gedetailleerd zijn observaties neer. Zo reisde hij ook naar het eiland Borneo om te bemiddelen voor een vrede binnen een sultanfamilie. Het werd wel een vruchteloze poging, maar waarvan velen tijdens de terugreis op het schip ziek werden en overleden, zoals ook pater Martin de Rada, op de leeftijd van 45 jaar.
Maar vooral wordt hij herinnerd als een van de eersten die echt serieus werk maakte van het bestuderen van de inheemse Filipijnse talen, en zo zijn er wel wat. Zo stelde hij zelfs een woordenboek en grammatica samen, want hij vond dat echte bekering alleen mogelijk was wanneer je de mensen in hun eigen taal en cultuur kon toespreken. Hij geloofde zeer sterk in redelijke overtuiging, onderwijs en, nog het belangrijkste van allemaal, een voorbeeldig leven. Zo verzette hij zich tegen het gebruik van geweld of dwang bij bekeringswerk. Maar het is ook geweten hoe hij zeer teleurgesteld was over de wijze waarop de inheemse bevolking werd behandeld.
En zo komen we aan dit delicate thema. Alzo pleitte hij voor gerechtigheid en bescherming van de Filipino's, waardoor hij door de koloniale autoriteiten als een zeer lastig persoon werd ervaren, omdat hij hun machtsmisbruik aan de kaak stelde. En zo bestaan van hem brieven, zoals een brief geschreven op 30 juni 1574 aan de onderkoning van Nieuw-Spanje, vandaag Mexico, waarin hij de hebzucht en het machtsmisbruik van Spaanse functionarissen aan de kaak stelde. Hij beschreef hoe expedities tegen de Filipino's met buitensporig geweld gepaard gingen.
Pater Martin de Rada wordt dan ook door historici gezien als een voorbeeld van een missionaris met een moreel kompas, intellectuele diepgang en oprechte inzet voor de mensen onder zijn hoede. Zo schreef later Pater Gaspar de San Agustin, een grote kroniekschrijver van de orde, over de rustige aanpak van Pater Martin de Rada. Citaat: door zijn zachtheid en waardigheid won hij de harten die zwaarden niet konden onderwerpen.
Een andere belangrijke figuur was Pater Augustijn Juan de Alva, afkomstig uit het Spaanse Segovia en eerst werkzaam in Mexico gedurende 33 jaar, om daarna op 72-jarige leeftijd nog te gaan reizen naar de Filipijnen. En hij kwam aan in Cebu in 1569, dus 4 jaar na de tweede expeditie met de 5 Augustijnen. Meer en meer werden paters verspreid over de andere eilanden. Zo was pater Juan de Alva werkzaam op het eiland Panay. Later werd hij de eerste prior van de orde in Manila en daarna provinciaal overste. Hij overleed er in 1576, 80 jaar oud.
Samen met hem was pater Juan López de Aguirre, afkomstig uit het Spaanse Castilië, aangemeerd in de Filipijnen. Er bestaan geen persoonlijke getuigenissen van hemzelf, maar wel worden zijn opvattingen vermeld in bredere studies over de kerkelijke geschiedenis van de Filipijnen. Vooral te onthouden is ook zijn openlijk verzet tegen het soms wrede beleid van de Spaanse autoriteiten. Hij merkte dat veel koloniale bestuurders corrupt waren en de inheemse bevolking misbruikten, zowel economisch als fysiek met zware belastingen en zware arbeid. En zelfs had hij soms kritiek op sommige geestelijken in de kerk die wegkeken van deze problematiek.
Beste vrienden luisteraars, we gaan terug over naar een Filipijns religieus lied. Kom, laten we de Heer prijzen, laten wij zingen.
Geen zorgen, we gaan het u niet aandoen, maar u heeft wel de mogelijkheid om de Mariaton te helpen steunen natuurlijk en deze niet te vergeten. Zoals pater Martin proberen we jullie met zachtheid en waardigheid op een rustige manier in het hart te raken om een mooie gift over te schrijven voor onze dierbare Filipijnse broeders en zusters en luisteraars van Radio Maria. Maken we dat we op het einde van de Mariaton op 30 mei zo een mooi eindresultaat aan hen mogen aanbieden.
En u hoort terug de jingle met ons rekeningnummer.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, die tijdens onze Mariaton. Een Mariaton die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie. Hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
Umay kayo, get iday dayo, kayo kriyapo, Tibayan kayo'y hinarap sa adilim. At ang katayo ay siras sa tiyapo, kahit ibang na'y dayaw kentwana. Tumatag kayo'y isang huwan ng tiyapo, agrobat kinagyaman tayo. Tiyapo may nakabaling na Diyos, natantan ko narito aming hari.
Kom, laten we de Heer prijzen, laten wij zingen. En we gaan nu een 16 jaar verder in de tijd. Dus 16 jaar na de aankomst van deze eerste vijf Augustijnen. En op 17 september 1581 strandde een zoveelste boot aan in Manila. De missiepost al daar bestond al een goede 10 jaar. Aan boord bevonden zich Pater, maar deze keer Dominicaan, Cristobal de Salvatierra, samen met bisschop, confrater, Dominicaan, Domingo de Salazar. 2 jaar daarvoor werd het bisdom Manila opgericht door een pauselijke bul van 6 februari 1479. Maar de bisschop, Domingo de Salazar, zelf kwam er dus pas toe na 2,5 jaar. Zo vlot ging het allemaal niet in die tijd. Maar eerst een woordje over Dominicaan Cristobal de Salvatierra.
Deze werd geboren in 1548 in Spanje en trad toe in 1571 tot de orde van de Dominicanen in Salamanca. Samen met zijn bisschop stond hij dus in voor de organisatie van het bisdom vanuit de missiepost van Manila. Hij werd zowat de rechter van het bisdom en verantwoordelijk voor het toezicht op de lokale kerken en het handhaven van de kerkelijke discipline. Tevens werd zijn autoriteit gelegitimeerd door een koninklijk decreet afkomstig van koning Philips II, waarin hij wel werd aangespoord om respect te tonen voor de gouverneur-generaal en de Spaanse autoriteit.
Maar pater Cristobal stond bekend om zijn vastberadenheid en rechtvaardigheid, en dit weerhield hem niet, als het moest, toch in conflict te komen met een Spaanse gouverneur die een lokale leider onterecht had gestraft. En met volle overtuiging excommuniceerde hij deze gouverneur en herstelde hij de rechten van de lokale, inheemse leider. Hij stelde dus vast dat er vele problemen waren waarmee dit jonge bisdom te kampen had. En zo streefde hij naar een goede coördinatie en eenheid in de evangelisatiemethoden onder alle missionarissen. Maar ook, zeer belangrijk, om een gemeenschappelijk moreel standpunt in te nemen ten opzichte van de Spaanse overheden. De paters werden geconfronteerd met het vaak schandalig en immorele gedrag van vele conquistadores, waardoor de evangelisatie sterk werd belemmerd.
En uiteindelijk zou pater Dominicaan Cristobal de Salvatierra een cruciale rol spelen in de verspreiding van het christendom in de Filipijnen. Om een voorbeeld te geven, hij was een van de eersten die de Cagayan-vallei binnenkwam. Gelegen helemaal in het noorden van het grote noordelijke eiland Luzon. Een gebied gekend om de weerstand tegen de Spaanse overheersing. Uiteindelijk droeg zijn missie bij aan de vestiging van de stad Nueva Segovia, vandaag Lanlo. Manila en Nueva Segovia zijn trouwens de twee eerste en ook oudste bisdommen van de Filipijnen. Zo was pater Cristobal de Salvatierra ook betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Santo Tomás in 1611, de oudste universiteit in Azië, en het Colegio de San Juan de Letran in 1620, die trouwens beiden nog steeds bestaan in Manila.
Tot zover dit woordje over Dominicaan pater Cristobal de Salvatierra. Maar zoals vermeld was hij in de Filipijnen toegekomen samen met zijn bisschop confrater Dominicaan Domingo de Salazar. En ook voor deze bisschop was de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's. Maar beste Kevin, laten we terug eerst een mooi Filipijns lied aanhoren. Alvorens we een bezoekje brengen aan deze eigenlijk eerste bisschop van de Filipijnen. Een zeer interessant bezoek.
Helemaal goed, Jos. We gaan luisteren trouwens naar een offerandelied. Gezegend zij God. Maar dierbare luisteraars, we mogen natuurlijk niet vergeten deze uitzending en ook in deze dagen. We zijn in onze Mariathon. En dus wij mogen onze vrienden, onze broeders en zusters van Radio Maria Filipijnen niet vergeten. En daar roepen we u graag toe op. U weet het, u hoeft ons niet te bellen, maar we vragen wel een goede financiële bijdrage te storten op onze rekening. Onze rekeningnummer?
En dat ga ik nu een keer zeggen. BE 49 7333 7333 7771.
Blessed be God forever. blessed be God forever.
En gezegend zij God in alle eeuwen. We gaan even, zoals beloofd, op bezoek bij de eerste bisschop van Manila, Dominicaan, Monseigneur Domingo de Salazar. Hij werd in 1512 geboren in het noorden van Spanje en studeerde aan de Universiteit van Salamanca, een van de beroemdste op het hele Europese continent. Maar zeer interessant op te merken is dat hij zeer beïnvloed werd door tijdgenoot, filosoof en theoloog Francesco de Vitoria. En die ben ik even gaan opzoeken. Deze man pleitte voor een vrije markteconomie met individuele rechten, de verdediging van individuele eigendomsrechten, vrijheid van handel. Hij verzette zich tegen de monopolisering van de handel, maar ook de verdediging dat inheemse volkeren wel degelijk volwaardige mensen zijn met verstand en rechten. Het waren zeer actuele humanitaire en christelijke ideeën met betrekking, vooral natuurlijk tot deze periode van de ontdekkingsreizen. En dit kwam zeer van toepassing voor bisschop de Salazar om later rechtvaardige oplossingen te vinden voor juridische en sociale problemen in de Filipijnen. Hij behaalde trouwens ook een bachelor in het burgerlijk recht.
Zo was pater Domingo de Salazar reeds betrokken geweest bij de Spaanse expeditie naar de huidige Amerikaanse staat Florida, en dat van 1558 tot 1561. Zo hebben we een brief van hem, gericht aan koning Philips II, waarin hij schrijft dat alle wetten die waren uitgevaardigd voor de nieuwe ontdekkingen moesten worden nageleefd door de deelnemers aan de expeditie, zodat misbruik tegen de inboorlingen zou worden vermeden. Tevens pleitte hij dat er voldoende voorzieningen dienden te zijn voor de expeditieleden zelf, zodat overvallen tegen de lokale bevolking op deze wijze kon worden voorkomen.
En alzo werd pater Domingo de Salazar op 6 februari 1579 door paus Gregorius XIII bevestigd en gewijd als de eerste bisschop van Manila, en waarbij dus met de samenlopende bul dit bisdom werd opgericht. En we weten dat hij er in 1581 toekwam en er werd geïnstalleerd. Hij diende als bisschop van Manila tot aan zijn dood op 4 december 1594, 82 jaar oud. En ook voor deze bisschop was de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's. En daarin werd hij stevig gesteund door zijn meegereisde confrater, pater Cristobal de Salvatierra. De bisschop benadrukte dat inheemse volkeren volledig menselijke wezens zijn met rechten en verstand, wat in die tijd niet zomaar werd geloofd.
We kunnen hem eigenlijk vergelijken met zijn confrater Dominicaan Bartolomé de las Casas, die de wantoestanden in de Amerikaanse kolonies, we denken aan de slavenhandel met de Afrikanen, zeer sterk veroordeelde en er zeer stevig tegen inging. Zo stelde ook bisschop de Salazar vast hoeveel Spaanse kolonisten in de Filipijnen zomaar het land van de inheemse gemeenschappen in beslag namen. En daartegenover stelde de bisschop dat deze mensen recht hadden op hun land, zowel volgens het natuurrecht als volgens goddelijk recht. Er is ook nog een ander voorbeeld, Jos.
Ja, in het genaamde encomienda-systeem kregen de Spaanse kolonisten het recht om belasting of arbeid te eisen van de inheemse dorpen. Maar deze bisschop bekritiseerde dit als onrechtvaardig en uitbuitend, vooral als het leidde tot armoede en misbruik. En daarvoor pleitte de bisschop ook hier, rechtstreeks bij koning Philips II van Spanje. En deze brieven en rapporten aan de Spaanse koning zijn waardevolle historische bronnen. Ze tonen zijn morele verontwaardiging over koloniale misstanden en zijn juridische en theologische argumenten. En de bekendste van deze documenten vind je terug in zijn... Beste Kevin, dan laat ik aan jou over deze vreemde woorden.
Ja, we gaan ons best doen. Zijn Memorial de los Agravios que Padecen los Indios de Filipinas.
Ik vind dat jij dat altijd perfect doet. Ik zou zeggen, vrij vertaald, memorandum over de grieven van de inheemsen van de Filipijnen. Het is een memorandum uit 1583. En zo kan je passages lezen die hij schreef aan de koning.
De inheemsen zijn rationele mensen, zoals de Spanjaarden, en mogen niet behandeld worden alsof ze beesten of slaven zijn.
Of je kan ook het volgende lezen.
Er worden buitensporige belastingen van hen geëist, en ze worden met zweepslagen en gevangenis gestraft als ze niet kunnen betalen, terwijl ze nauwelijks te eten hebben. De gouverneur hier keert zich doof voor onze smeekbeden en beschermt de encomenderos meer dan de arme inheemsen.
Of je kan ook lezen, ik smeek uwe majesteit om in te grijpen, want wat hier gebeurt beledigt niet alleen God, maar bezoedelt ook de naam van Spanje. Het is niet christelijk om landen te veroveren en daarbij zielen te verliezen. Maar deze bisschop ging nog een stap verder. Er volgde zelfs op 16 oktober 1581 een bijeenkomst met de bisschop met een tiental priesters in het klooster van Tondo in Manila over deze problematiek.
En zo vond er dus ook een synode plaats in Manila. Het jaar daarop, maar 90 geestelijken... en enkele leken, verschillende thema's bespraken. Synodaliteit avant la lettre, zeg maar.
Ja.
Zoals de catechese in de lokale talen, de rechten van zowel christelijke als niet-christelijke inheemse bevolkingsgroepen, de sociale en morele problemen, waaronder de misbruiken door Spaanse grondbezitters en ambtenaren, en het benadrukken van het belang van gerechtigheid en restitutie voor onrechtmatig verkregen rijkdom.
Beste vrienden, we laten het hierbij. In alle kolonies over de wereld was dit een zeer delicate problematiek die ook veel schade veroorzaakte aan het missioneringswerk. Namelijk dus die veelal zeer moeilijke verhouding tussen de missionarissen en de lokale overheden waarvan velen uit waren op geld en macht. En dit was ook zo in de Filipijnen. Maar er moet bij gezegd worden dat historici toch verklaren dat de kolonisatie al daar toch meer godsdienstig was dan commercieel.
En we gaan terug even verpozen en luisteren naar een rustig Filipijns communielied, een oproep tot bekering. O God de Vader, help mij alstublieft, help mij om mijzelf te veranderen.
Maar beste luisteraars, we kunnen het niet genoeg herhalen. Vergeet onze marathon niet. Die startte op 14 mei en zal eindigen op 30 mei. En ons rekeningnummer is...
Dat is terug aan mijn beurt.
Ja.
BE 49 7333 7333 7771.
Papitulungan niyo po ako, Diyos Ama. Labagoy na mga gawain ko masasama, at ang lahat ng mga ugali ko di ka nais-nais sa iyo at sa iba. At kung ito po'y inyo ipagkakaloob, tatanggapin ko ng lubos. Pakitulungan niyo po ako, Diyos Ama, na baguhin ang sarili ko.
En dit was een Filipijns communielied, een oproep tot bekering. O God de Vader, help mij alstublieft, help me om mezelf te veranderen. Beste vrienden, we laten het hierbij over die eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. De Augustijnen waren dus de eerste missionarissen, maar al heel snel volgden ook de Franciscanen, Dominicanen en de Jezuïten. En zo drong het katholicisme met haar katholieke feestdagen en rituelen diep binnen in de Filipijnse cultuur. En vandaag heb je een 16 aartsbisdommen met 59 bisdommen in de Filipijnen, waarvan zelfs twee, zoals we al vernomen hebben, reeds opgericht eind 16e eeuw, namelijk in Manila en Nueva Segovia in het noorden van het noordelijke eiland Luzon. De kerk telt vandaag een 80 miljoen katholieken, dus een 80% van de inwoners. En zeer opmerkelijk bestaat er vandaag ook een omgekeerde richting in het missioneren. Iets wat men bijvoorbeeld ook vaststelt in Indië. Vandaag stuurt de Filipijnse kerk veel priesters en religieuzen naar andere landen, vooral waar er een tekort is aan geestelijken.
In januari 2015 bracht Paus Franciscus een vijfdaags bezoek aan de Filipijnen, waarbij maar liefst 6 miljoen mensen de heilige mis bijwoonden in Manila. En ik denk zelfs, Jos, dat dat het record is van de grootste samenkomst van een mensenmassa ooit.
Dat klopt. Ah, zo, in het al. Oké. Goed. Ik stel voor, Kevin, dat we nog afsluiten met een kleine anekdote.
Ja, ook op 14 maart 2021 droeg paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek een pontificale hoogmis op naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het christendom in de Filipijnen.
Dus dat is de 500ste verjaardag van de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521. Maar we weten eigenlijk dat de echte kerstening pas begonnen is 44 jaar later.
En onder die concelebranten tijdens die heilige mis was ook kardinaal Luis Antonio Tagle, toenmalige aartsbisschop van Manila. Zeer geëmotioneerd bedankte hij na de heilige mis paus Franciscus voor zijn gehechtheid aan het Filipijnse volk. En zei daarbij dat de geëmigreerde Filipino's hun grootouders missen, maar dat ze dan altijd bij Lolo Kiko terecht kunnen.
Ja, inderdaad. En in het Filipijns betekent Lolo grootvader en is Kiko een verbastering natuurlijk van het Spaanse Francisco. Dus eigenlijk kunnen we zeggen opa Kiko.
Ja, dierbare luisteraars, mogen Lolo Kiko dan ook rusten in vrede. We bidden voor de zielerust van paus Franciscus. En uiteraard willen we ook bidden om kracht en wijsheid voor onze nieuwe paus Leo XIV, die uiteindelijk de Filipijnen zeer goed kent, toen hij als algemene overste van de Augustijnen het land enkele malen mocht bezoeken.
En beste vrienden, we danken jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En we spreken terug af voor een derde deel over de Filipijnen in een bijzondere rotsende branding van 29 mei, dus ook in het teken van de marathon lopende van 14 tot 30 mei. En in deze derde aflevering gaan we het hebben over enkele belangrijke bedevaartplaatsen in het land en ook over de twee enige heiligen afkomstig uit de Filipijnen die ook martelaar zijn. Goed, beste Kevin, we gaan afsluiten met terug een Filipijns lied, Glorie aan God in den Hoge. En u hoort terug eerst de jingle met het rekeningnummer. Zeer belangrijk. Dank voor het luisteren, beste vrienden, en tot volgende week.
Tot volgende week.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, die tijdens onze marathon. Een marathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie. Hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49. 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
And on earth is the people of the wheel. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King. O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, the only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, He takes away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy. The sins of the world. Receive our prayer. Receive our prayer. You are the and the light of the Father.
God in the highest, and a praise to his people unto me.